Ik begin met wat mededelingen die voor de rest met de conferentie niet zo heel veel te maken hebben. Maar er is in ieder geval een conferentieganger die bij deze mededeling u voorstellen dat we samen zingen uit de 145ste psalm, het vierde en het zesde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer en de Heere is recht in al zijn weg en werk. 4 en 6 van 145. Laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Wij willen in onze gebeden gedenken aan de nabestaanden van onze overleden broeder van Stuivenberg en eveneens aan de nabestaanden van de overleden broeder L. van der Sluis. Ze zijn ons in de afgelopen periode sinds de vorige conferentie beide ontvallen. Dominee van Stuivenberg was altijd op onze conferentie aanwezig. Dominee van der Sluis is verschillende malen op onze conferentie geweest. Wij missen hen in onze kring en we zien dat ook in onze kring onder de dienaren van het woord de dood doorgaat. De dood die voor degene die de Heere mogen vrezen slechts een doorgang tot het eeuwige leven is. Wij willen ook gedenken aan onze broeder dominee van Willigen, die meerdere malen ook de conferentie heeft bezocht, maar die vanwege ziekte niet meer in de gelegenheid is met ons te zijn. Laten we samen bidden. Heren, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat wij hier mogen zijn. Zojuist hebben we elkaar de namen genoemd van een paar uit onze kring die met ons meeleefden en die bij ons waren als de conferentie gehouden werd jaarlijks en die er nu niet meer bij zijn. Hun plaats is leeg. Hun plaats hier, hun plaats in hun gezin, in hun familiekring, hun plaats in de ambtelijke dienst die ze hebben mogen verrichten. Heren, het herinnert ons eraan dat er geen mens is, of hij moet ook die weg gaan, de weg van alle vlees. We worden er ook op deze manier weer bij stilgezet dat we slechts mensenkinderen zijn en dat we de adem maar in onze neusgaten hebben en dat het elk mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heren, laten we bij alles wat ons bezighoudt deze dingen niet vergeten en laten we ze niet aan onze mensen alleen maar voorhouden en voorstellen als waarheid vanuit uw woord en als werkelijkheid vanuit de praktijk, maar laten we er zelf ook bij leven, dat we stervelingen zijn en dat ook voor ons slechts één ding uiteindelijk waarde heeft en waarde houdt. En als alles ons dan ontvalt en als het ambt ons ook wordt ontnomen en als alles van ons zal wijken, dat dan dat ene alleen maar blijven kan. Waarvan gij namelijk gezegd hebt, Heere Jezus, in dat gesprek met Martha over Maria, dat zal van haar niet worden weggenomen. Hebben we dat, o, dan hebben we in feite alles. Hebben we u, dan hebben we inderdaad alles. Want in u zal een schat van zegeningen, al de uwen, eeuwig tot een erfdeel zijn. Heren, we danken u voor deze broeders die gij gegeven hebt en voor de talenten waarmee gij hen begiftigd hebt en voor het werk dat zij hebben mogen doen en voor de plaats die zij hebben ontvangen. En we bidden u voor hen die achterbleven en die verdriet en rouw hebben te verwerken vanwege hetgene dat hen overkwam toen gij de dood in die familiekring deed inbreken. Steun en sterk, o God, bij het verdriet en bij het gemis. En geef dat uw naam door dit alles heen verheerlijkt mag worden en dat niet alleen gezien mag worden op en geleefd mag worden bij het gemis, maar dat over dood en graf heen gezien zou mogen worden op de barmhartige en getrouwe hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest als wij, doch zonder zonde. Troost het hart dat ook in deze omstandigheden schreiend tot u vlucht. Heren, we bidden u voor die broeder die bij ons zou willen zijn, maar die vanwege zijn ziekte niet aanwezig kan zijn. En mogelijk geldt dat ook van anderen, heren. We dragen ze aan u op, die ook uit onze kring moeite en zorg hebben met hun gezondheid, met andere dingen in hun leven wellicht, Er kan ook in het ambtelijke leven zoveel zijn dat ons drukt en dat ons onze weg als een moeilijke doet ervaren. Maar bij u is toch alles te krijgen, Heere, wat nodig is. Geef dat dat ook in dagen van ziekte en zorg mag worden ondervonden. En nu staan we aan het begin van onze conferentie, Heere. We dragen deze dagen aan u op. We willen u bidden dat u in ons midden wilt zijn. Dat u degene die ons uw woord zullen brengen, op welke wijze dan ook, wilt helpen en bekwamen en sterken. En dat u deze dagen tot zegen zou willen stellen. Straks gaat het winterwerk weer beginnen in al zijn aspecten en worden we weer geroepen tot allerlei bezigheden in de dienst des Heren, in de arbeid in uw koninkrijk, ieder op de plaats waar gij gesteld hebt. Maar Heren, wat hebben we dan ook nodig om daar moed voor te hebben en bekwaamheid voor te ontvangen? En het moet allemaal bij u vandaan komen. Heren, u kunt het geven. U hebt een arm met macht en u hebt groot vermogen. En als u roept, dan bent u toch ook degene die getrouw zijt en die het ook doen zult en die het geven zult naar de behoeften zijn. Maar Heren, u werkt middelijk en het zou, en we bidden u dat het zou u ook kunnen behagen dat deze conferentie een middel in uw hand zal zijn om ons toe te rusten en ons te bekwamen en ons aan te moedigen en aan te sporen om die taak weer opnieuw te verrichten en dat in getrouwheid en dat in afhankelijkheid en dat in die gesteldheid, Heren, waarin het behoort te geschieden. Geef ons vandaag, geef ons deze dagen alles wat we nodig hebben, opdat wij mogen ervaren en aan het eind ook mogen getuigen. De Heere is in ons midden geweest en de Heere heeft zijn gunst willen gebieden en zijn zegeningen nog willen geven. Wilt u naar ons horen en onze zonden genadig vergeven en ons bewaren voor alles wat verkeerd is en wat ons in de weg staat en wat onze contacten met u en met elkaar eventueel zou kunnen belemmeren, geef ons door uw geest dat we hier in broederlijke eensgezindheid bijeen mogen zijn en dat ook iets ervaren mag worden, ondanks gescheidenheid van kerkelijke achtergrond enzovoort, van die gemeenschap die er is tussen alle die uw naam ootmoedig vrezen, opdat het beleefd mag worden. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Broeders, nogmaals hartelijk welkom uit diverse streken van ons land en uit diverse verbanden, kerkverbanden in ons land en tot over de landsgrenzen heen. Wij verwachten, ik weet niet, ik heb hem nog niet gezien, een broeder uit Duitsland. We hebben in ons midden een broeder uit Canada, broeder Rood, die een aantal dagen in Nederland is en die zijn reis naar Nederland expres zo gepland heeft dat hij met ons kon zijn een paar dagen. Hartelijk welkom u allemaal. Ik zie ook een aantal mensen uit het onderwijs. Dat kon in deze week, voor degene tenminste die nog het voorrecht hebben een paar dagen vakantie te hebben. Laten we hopen dat de Heere ons een gezegende conferentie wil geven. Er zullen nog wel wat meer huishoudelijke mededelingen te doen zijn, maar dat bent u intussen gewend, dat kunnen wij ook tijdens de bedrijven door wel doen. Ik ga u lezen uit de Filippenzenbrief. Het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Filippenzen 1, de eerste 14 versen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in uw goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Tot zover de lezing van het woord vanmorgen. Ik wil met u een ogenblik mediteren, want zo mag je zo'n openingstoespraak toch wel noemen. Die heeft toch het karakter meer van een meditatie. Ik wil met u dan mediteren over de verzen 12 tot en met 14 uit dit hoofdstuk. Ik wil dat ge weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Broeders, u weet natuurlijk wel dat er een bijzondere band was tussen de apostel Paulus en de gemeente van Filippi. De gemeente Filippi die hij toch onder hele bijzondere omstandigheden heeft mogen stichten. En toen hij daar het werk van Gods geest zo nadrukkelijk openbaar zag komen. U kent de geschiedenis uit Handelingen 16, waar het ons verteld wordt hoe de apostel daar in Filippi gekomen is. Hoe hij daar gewerkt heeft, hoe het tot zegen was van Lydia en van de stokbewaarder en van velen met hen. Want er wordt in beide gevallen gesproken van hun huis. Omstandigheden die voor de apostel toch ook op een andere wijze niet zo gemakkelijk waren. Want de stichting van de gemeente Filippi ging gepaard met geestelingen en met gevangenschap. En met allerlei andere lijden. De stichting van de gemeente van Filippi ging overigens ook gepaard met het zingen van lofzangen te middernacht. Maar al met al heeft het er aan meegewerkt dat er een bijzondere betrekking was, een bijzondere band bestond tussen deze gemeente en de apostel Paulus. Paulus noemt deze gemeente in dezezelfde brief in het vierde hoofdstuk in het eerste vers ook zijn blijdschap en kroon. Nou, dat zegt dan toch wel iets van het bijzondere van die relatie. En dat was niet alleen van de kant van de apostel zo, dat was eigenlijk ook van de kant van de gemeente van Filippi zo. Zij hebben Paulus toch ook gezien als het instrument door God gebruikt om in hun stad het evangelie te verkondigen. En die verkondiging werd hen tot zegen. Ze hebben bijzondere banden met de apostel gevoeld. Ze hebben met hem meegeleefd. En elke keer als er weer berichten over hem verteld konden worden, dan hebben ze daar met belangstelling kennis van genomen. En nu zijn ze in zorg over de apostel. Want ze hebben gehoord van zijn gevangenname, ze hebben gehoord van zijn schipbreuk, ze hebben gehoord van allerlei ellende die hem wedervaren is. En om nou die berichten bevestigd te krijgen en om nu zekerheid te hebben van hoe het met de apostel staat, hebben ze één uit hun kring afgevaardigd naar Rome. Ze hebben gehoord dat de apostel daar in Rome als een gevangene zal moeten zijn. Dan nu Epafroditus is namens hen als hun deputaat naar Rome gereisd. En voor het geval Epafroditus erin slagen zal om de apostel te vinden, hebben ze vanuit de gemeente aan hem het een en ander meegegeven om op deze wijze aan Paulus ook hun belangstelling en hun meeleven te tonen. Ja, ze hebben zich inderdaad zorgen gemaakt. Zijn de berichten die omtrent Paulus verteld worden nou juist? En hoe staat het er nu met de apostel voor? Natuurlijk, in die gemeente van Filippi hebben ze daarna, na de terugkomst van Epafroditus, uitgezien. En ze hebben gewacht en gewacht, maar dat duurde allemaal nogal een hele tijd. En dat kwam mede omdat Epafroditus, die nadat hij Paulus gevonden had in Rome een poosje bij hem gebleven is, ook nog ziek geworden is. Ernstig ziek geworden. En al die tijd hebben ze in Filippi op antwoord moeten wachten. Nu is eindelijk het moment aangebroken dat Epafroditus sterk genoeg is om die lange reis naar Filippi te aanvaarden. En als hij dan afscheid zal nemen van Paulus, dan besluit Paulus om aan deze Epafroditus een brief mee te geven. Een brief waarin de apostel ook het een en ander over zichzelf vertelt. Een brief waarin hij opening van zaken geeft. Een brief waarin hij ook iets van zijn hart laat zien, meer dan soms in andere brieven het geval is. Een brief met een sterke persoonlijke inkleuring. En daar mag dan Epafroditus mee naar Filippi reizen. En waar gaat het dan de apostel om? Dan gaat het hem in de eerste plaats om het evangelie en om de kant, de dingen die het evangelie hem heeft geopenbaard en die hij als dienstknecht Gods aan de gemeente van Filippi en aan al de gemeenten mag verkondigen. En het is dan ook met een verheven begin dat de apostel deze brief inzet. Maar als hij dan vana dat verheven, dat hooggestemde begin, waarin het over het werk Gods gaat en over de zekerheid van de voortgang van het werk Gods, als het gaat over de genade Gods in Christus en andere aspecten van de heerlijkheid die God in het evangelie geopenbaard heeft, als hij dat verheven begin geschreven heeft, dan komt hij heel concreet tot het geven van een antwoord op de vragen die er in Filippi leefden. Vers 12. Hetgeen aan mij geschied is. Ik wil dat ge weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Want daar zaten ze nou net over in, over de dingen die aan Paulus geschied waren. En daar wilden ze meer van weten. Zijn gevangenschap, zijn veroordeling en al die andere dingen. Paulus laat weten dat al datgene wat aan hem geschied is slechts één doel gediend heeft. De bevordering van het evangelie. Het heeft, en laten ze daar dan ook maar geen zorgen over hebben, het heeft de zaak van het evangelie niet geschaad dat hij gevangen zit. Integendeel, het heeft de zaak van het evangelie juist bevorderd, voordeel opgeleverd. Waren die dingen dan geen tegenslagen voor Paulus? Waren ze geen teleurstellingen voor hem? Natuurlijk wel. Deze man van wie wij weten dat hij de Heere dringend 3 maal ernstig gebeden heeft of God de doorn uit zijn vlees weg zou willen nemen, omdat hij voor zichzelf de overtuiging had dat als God hem daarvan zou verlossen, hij nog beter in staat zou zijn om de Heere te dienen en zijn krachten te wijden aan het evangelie en de verbreiding daarvan. Deze man die dus duidelijk blijk gegeven heeft dat hij die doorn in zijn vlees als een last heeft ervaren. We kunnen gevoeglijk van hem aannemen dat hij in de noden waarin hij thans verkeert en waar ze in Filippi van gehoord hebben, ook het aangezicht van de Heere gezocht heeft. En dat het inderdaad teleurstellingen en tegenslagen voor hem zijn geweest. Maar hij heeft geleerd dat dat alles van minder belang is. Hij heeft zijn belangen ondergeschikt leren maken aan de belangen van het evangelie. En het is hem een vreugde om te kunnen getuigen dat de dingen die hem tegen waren, voor het evangelie bleken te zijn. En dat moeten ze in Filippi nu ook goed weten. En u kunt zich voorstellen hoe ze daar in Filippi straks een zucht van verlichting slaken als ze de voorlezer deze boodschap horen voorlezen. Gelukkig, het is goed met Paulus. Gelukkig, het is ook goed met de zaak van het evangelie die hen daar ook ter harte gaat. Gode zij dank, het gaat goed. Maar hebben die woorden van Paulus nou echt grond? Kun je daar nou op aan? Er kan best daar in Filippi een of andere gedachte opkomen bij die of gene van, ja, dat zeggen wel meer mensen, het gaat goed met mij hoor, maar als je ze goed aankijkt, dan zie je dat het helemaal niet zo goed gaat. Ze houden zich alleen maar groot. En je kunt duidelijk constateren dat het met hun gezondheid of met hun levensomstandigheden helemaal niet zo rooskleurig is. Alleen ze willen het eigenlijk niet weten. Is Paulus ook zo een? Is Paulus iemand die al lichtvaardig en luchthartig over de bezwaren heen stapt? Is hij een optimist die altijd probeert de zonnige kant van het leven te zien en de bezwaren en de moeilijkheden wat wegdringt en wat wegdenkt? Kun je er nou echt op aan dat hetgeen dat aan Paulus geschied is tot bevordering van het evangelie heeft gestrekt? Ja, de apostel kan dat bewijzen. En hij laat ook niet na om de bewijzen daarvan te geven. Dat het evangelie voortgang heeft gekregen, dat is duidelijk uit datgene wat er gebeurd is onder de onbekeerden in Rome. Zowel als ook wat er gebeurd is in het leven van Gods kinderen in Rome. Er waren twee categorieën mensen ook daar. Er was een gemeente die weliswaar niet door Paulus gesticht was, maar die er toch was, van ware gelovigen. Maar er waren ook nog heel wat onbekeerden in de stad. En onder beide categorieën heeft het evangelie voortgang gekregen. In de eerste plaats onder die onbekeerden, alzo dat mijn banden in Christus, vers 13, openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dan moet u niet denken dat de apostel hier met het woord rechthuis, zoals dat in onze vertaling is weergegeven, bedoelt het justitieel paleis waar hij terecht stond en waar hij veroordeeld is. Nee, dat woord rechthuis, praetorion, dat zal wel zien op de Pretoriaanse garde. Blijkens Handelingen 28 was het de apostel in die periode toegestaan in zijn eigen gehuurde woning te verblijven, maar wel met een soldaat bij zich. Een soldaat van die garde, een detachement van het keizerlijk paleis die de opdracht gekregen had om de apostel te bewaken, voortdurend bij hem te zijn. En dan zullen we het ons wel zo moeten voorstellen dat die bewaking zo was dat de apostel met een keten aan die soldaat vastzat. En als zijn diensttijd erop zat, dan kwam een opvolger, een andere uit datzelfde detachement en die nam de plaats van de eerste in. Paulus had nog weliswaar bepaalde vrijheden, hij zat nog niet in een binnenste kerker, hij zat zeker niet met zijn voeten in het blok, mocht nog allerlei mensen ontvangen. Maar hij was wel zijn bewegingsvrijheid kwijt en hij ook was ook zijn, zeggen we dan vandaag, zijn privacy helemaal kwijt. Daar moeten we natuurlijk niet gering over denken. Deze man was nooit één ogenblik alleen, 's nachts niet en overdag ook niet. En bij alles wat hij deed, was zo'n heiden aanwezig. Stelt u zich dat maar voor. Als Paulus bad, dan was deze soldaat er. Als hij de Heere dankte, dan was zo'n soldaat er. Als er bezoekers kwamen met wie Paulus over de zaken van het koninkrijk mocht spreken, dan was zo'n soldaat er. Dat wordt op den duur toch een kwelling. Maar kwelling of niet, Paulus heeft de positieve kant ervan gezien. Want die soldaten die er dus steeds bij waren, bij alles wat Paulus deed, in zijn omgang met de Heere en in zijn omgang met anderen, over met wie hij sprak, over de hoop die in hem is en over de grote waardij van het offer en van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die soldaten zijn op deze manier op de hoogte gekomen van het evangelie. En gedurende de 2 jaren die op deze wijze zijn voorbijgegaan, zijn al die soldaten van het pretorion op de hoogte gekomen van het feit dat Paulus gevangen zat, niet omdat hij een moordenaar was, niet omdat hij een opstandeling was, maar omdat er een relatie tussen hem en Christus was. Zijn banden, zo zegt hij, zijn banden in Christus. En dat wisten ze. Dat hebben ze begrepen. Dat hebben ze met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord. En die ketenen die Paulus aan die soldaten vastbinden, dat zijn banden die met Christus te maken hebben. En die soldaten hebben dat ook niet voor zichzelf gehouden. Die hebben daarover gesproken. Ze hebben er, omdat ze ervan onder de indruk waren, anderen over verteld. En ik denk dat de conclusie gewettigd is, ook op grond van het een na laatste vers van deze brief, dat datgene wat zij daar gehoord hebben in sommiger leven ook tot een eeuwige zegen geweest is. Want aan het eind van deze brief heeft Paulus het over degene die van het huis des keizers zijn. Zelfs in het paleis van de keizer, en dat zal in die tijd dan toch Nero geweest zijn, zelfs in het paleis, in het huis van de keizer zijn er geweest die de Heere toebehoorden en die nu aan het eind van die brief Paulus gevraagd hebben, doe ze de groeten daar in Filippi. Zo is dat woord dat Paulus gesproken heeft via die soldaten verderop ook nog tot zegen geweest. En niet alleen in de kring van de soldaten, maar ook aan alle anderen is het openbaar geworden dat Paulus een dienstknecht van Jezus Christus was. En dan, het is ook in die kring niet alleen beperkt gebleven. Er was in de gemeente van Rome die er was zorg eveneens over wat Paulus overkomen is, want dat kon toch wel eens een signaal gaan worden dat er nu een christenvervolging op stapel staat, nietwaar? Als ze Paulus al gearresteerd hebben en vasthouden, wat zal er daarna gebeuren en wie zijn er dan straks aan de beurt? En de mensen in Rome, uit de gemeente daar, zijn wellicht ook wat schuw en wat timide geworden. Maar toen ze van Paulus hoorden en van zijn geloofsmoed en van de voortgang van het evangelie, en toen ze ervan hoorden dat dat evangelie toch voortgang had en toch tot zegen gesteld werd, zelfs onder de soldaten en zelfs in het paleis van de keizer, toen heeft het merendeel van de broeders in de Heere, dus uit die gemeente van Rome, door Paulus' banden vertrouwen gekregen. En zijn zij er ook toegekomen om overvloediger het woord onbevreesd te spreken. Paulus heeft van God genade ontvangen om standvastig te zijn. En ook terwijl hij van allerlei vrijheden beroofd was, toch dat woord van God van Christus uit te dragen. En dat heeft die gemeenteleden, ik zeg niet van allen, Paulus zegt ook alleen maar het merendeel. Er zijn ook anderen geweest. maar dat heeft dan toch het merendeel van die broeders nieuwe moed en nieuwe kracht gegeven. De ontdekking dat God zijn knecht ondersteunt, de ontdekking dat de Heere niet laat varen de werken zijner handen, de ontdekking dat de Heere getrouw is en dat het woord Gods niet gebonden is, al is de dienstknecht wel gebonden, heeft die anderen moed gegeven om het woord Gods met vrijmoedigheid te spreken. Nou, met deze gegevens mag de apostel de Filippenzen geruststellen. En deze mag ze vertellen, zit er nou maar niet over in, wees maar niet bezorgd. Zo staan de zaken en Epafroditus kan dat straks nog eens verder uitwerken en met allerlei details vertellen hoe de apostel dit bedoelt en hoe hij het zelf heeft beleefd. Maar wat zegt dit ons? Laat ik een aantal toepassingen mogen maken die met ons als werkers, en het merendeel van ons hoort daar toch bij, werkers in het koninkrijk, laat ik een aantal toepassingen maken die met ons in die functie toch inderdaad van belang zijn. Het eerste, het geheim van een waarlijk christelijk leven ligt hierin dat het op God en op het evangelie georiënteerd is. Hetgeen aan mij geschied is, en daar schrijft Paulus dus over zichzelf, maar hij is er nauwelijks mee begonnen om over zichzelf te schrijven, of hij houdt er ook alweer mee op. Hetgeen aan mij geschied is, en dan zou je zeggen, ja, Paulus, vertel nou eens verder, wat is er dan en wat heeft dat in uw leven dan betekend en hoe is dat dan gegaan? Hetgeen aan mij geschied is, en in plaats dat hij dan over zichzelf verder gaat, gaat hij over het evangelie spreken. Dat evangelie is voor Paulus belangrijk. Zo belangrijk dat hij daar achterweg schuilt. En omdat hij daar achterweg schuilt, moet hij aan zichzelf niet te veel aandacht schenken. En zal hij er in ieder geval ook geen aanleiding toe geven dat anderen te veel aandacht aan hem zullen gaan schenken. Hier is iemand die totaal alle gewichtigheid is kwijtgeraakt. Wat aan mij geschiet is, het evangelie. Dat heeft het evangelie bevorderd. Paulus schrijft, wilt u weten hoe het met mij gaat? Ik zal u zeggen hoe het met het evangelie gaat. Hoe het met Gods zaak gaat. Hoe komt Paulus aan die gezindheid? Want dat is natuurlijk een gezindheid die de mens van nature helemaal ontbreekt. Wel, Paulus heeft dat daar geleerd, waar hij ook geleerd heeft dat het evangelie Gods evangelie is. En dat de zaak van het evangelie Gods zaak is. Daar gaat het dan toch om? En zo heeft de apostel alles van zijn eigen leven leren evalueren in het licht van de voortgang van het evangelie en de komst van het koninkrijk. En op deze wijze heeft Paulus verstaan wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Zoekt eerst de bevordering van het koninkrijk Gods. Ik denk dat dat de eerste bedoeling trouwens is van dat woord dat Jezus sprak in de bergrede. Zoekt eerst de bevordering van het koninkrijk Gods. En daarin ligt Paulus' leven nu getypeerd als een waarlijk christelijk leven. Dat kent de onwedergeboren mens natuurlijk niet. Zijn mentaliteit is een totaal andere. Dat weet u toch ook wel uit eigen ervaring. In onze natuurstaat gebruiken wij ons leven naar eigen believen en naar eigen inzichten en draait alles om onszelf. Alsof God ons geschapen zou hebben om op onszelf betrokken te zijn. Maar de wedergeboren mens dan, en de geroepen dienstknecht van het evangelie dan, die heeft dat toch wel afgeleerd om alles op zichzelf te betrekken. Die zal toch wel geleerd hebben om zijn eigen leven ondergeschikt te maken aan het evangelie, waar hij zelf van leerde leven en waar hij anderen van mag spreken. Je zou het wel denken. Maar als we onszelf kennen, dan weten we dat het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is. De dingen zitten soms tegen. Het gaat soms anders dan je gedacht had, dan je gehoopt had, dan je verwacht had. In je persoonlijk leven, met je gezondheid, zitten er hier ook die met hun gezondheid getopt hebben of nog tobben. in het ambtelijke leven. Dat het toch allemaal niet zo vlot gaat in de gemeente waar de Heer je een plaats gegeven heeft. En dat het toch allemaal niet zo vlot gaat met het ontvangen van een beroep. In het gezinsleven, dat het toch met de kinderen, met een aantal opgroeiende kinderen, niet zo gaat als dat je graag zou willen. Soms helemaal verkeerd lijkt te gaan. En zo zijn er zoveel dingen die je zou kunnen opnoemen en waar de een dan meer weet van heeft dan de ander en waar de een meer onder lijdt dan de ander. Maar wat kunnen er een factoren zijn die ons ook tot moedeloosheid zouden kunnen brengen? En die ons ertoe zouden kunnen brengen om een klaagzang aan te heffen. En al houd je dan naar buiten de schijn op, oh ja, het gaat goed. Gaat het echt goed? Ja, het gaat echt goed. Maar er klinkt al een beetje een aarzeling in je stem. En al probeer je het dan naar buiten toe te verzwijgen en te verbergen in stille ogenblikken, zijn er toch die momenten waarop je ervaart dat de handen wat slap neerhangen en dat de moed wel eens ontbreekt. En bij het begin van een nieuw seizoen, dan vraag je je soms ook wel eens af, hoe moet dat nou weer? En hoe zal dat weer gaan? We zijn vaak dan toch ook maar weer geconcentreerd op onszelf, op wat aan ons geschiet. En dat niet alleen in de stilte, maar we hebben het er soms ook wel eens over met een ander, met iemand met wie we wel eens meer vertrouwelijk spreken. Dat we ons verongelijkt voelen, dat we soms echt ongelukkig zijn. En naar God toe hebben we ook wel eens aanmerkingen. Want er kwam van onze plannen niks terecht en door onze rekening stond een streep. Concreet, wat zou u geschreven hebben in een vergelijkbare situatie met die van de apostel? Wat zou u geschreven hebben? Een verzoekschrift aan de autoriteiten dat ze u zouden willen loslaten? Een verzoek aan medechristenen om een actie te ondernemen en handtekeningen te verzamelen om u los te krijgen uit die gevangenschap. Paulus schrijft, weet u wat mij bezighoudt? Ik zie alleen maar op de voortgang van het evangelie. En de rest dan, die persoonlijke krenking en dat miskend zijn door anderen en die onbegrijpelijke wending in mijn leven en die streep door mijn rekening. Nou, vraag het aan Paulus. Paulus, die keten dan en die 2 jaar gevangenschap en die soldaat die dag en nacht bij je is, zodat je geen ogenblik voor jezelf hebt. Als het evangelie maar bevorderd wordt. Dat is het christelijke leven dat op God georiënteerd is. En dat op het evangelie georiënteerd is. Hoe kan Paulus dat zeggen? Het zal wel niet anders zijn dan omdat de apostel ook in dezezelfde brief aan het eind, in het laatste hoofdstuk schrijven kan, ik weet vernederd te zijn. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen, dragen van een keten, het hebben van een soldaat dag en nacht bij me. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En het geheim, hij zal het in vers 21 van hoofdstuk 1 zeggen, het leven is mij Christus. Dat is het. Broeders, hoe dicht zijn wij hierbij? Of hoe ver zijn wij hierbij vandaan? Tweede, de zaak van het evangelie is onverwoestbaar ten allen tijde. Die dienst der prediking is Gods zaak. Heeft de mens niet uitgevonden, is niet door een kerkenraadsvergadering of door een synodale vergadering beslist dat het evangelie gepredikt moet worden. Maar Christus heeft zijn discipelen uitgezonden om te prediken. En het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Nu, als God die zaak zo heeft ingezet en als hij dat werk ter hand heeft genomen, houdt u zich er dan van overtuigd? Dan zal de Heere die zaak ook blijven behartigen. En dan is de zaak van het evangelie te allen tijden onverwoestbaar. Daar kan niks mee misgaan. Ja, dat wisten we al, zei u. Dat wisten we ook al. Dat konden we bijvoorbeeld ook al weten uit de tweede psalm. Dat al de drukte en al het gewoel en al het rumoer van de volkeren en al hun leiders niet in staat is gebleken om God het hoogst gezag te ontwringen. En dat dat woord dat hij toen gesproken heeft tot zijn zoon nog altijd als een door hem gegeven belofte en garantie staat. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Wat denkt u? Zal de Zoon van God gebruik maken van dat recht dat hem hierin gegeven is? Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Zal hij dat verzoek indienen? Geloof het maar. Maar dan kan er ook niks misgaan. Dan staat de zaak van het evangelie te allen tijden en onder alle... Dan, u leest het maar in de handelingen, die zendingsreizen van Paulus zijn niet zomaar vakantiereizen geweest. Het zijn geen rondreizen geweest door Turkije met allerlei geriefelijkheden. Het zijn perioden in zijn leven geweest waarin soms ook steniging voorkwam. En waarin soms op allerlei manieren de apostel gebrek moest lijden en in gevaar was van rivieren, in gevaar van valse broeders, in gevaren van struikrovers en weet ik wat voor soort lieden allemaal. En op zee heeft hem de dood bedreigd en de dood die hem toen bedreigde had bijna voorgoed zijn mond gestopt. En u zit in gevangen en ik kan helemaal niet meer op reis. Heeft de duivel zijn doel bereikt? Een gebonden apostel. Maar de ervaring leert Paulus een ongebonden woord. En Christus is nog altijd werkzaam. En ondanks de gevangenschap van Paulus claimt de Heer Jezus Christus nog altijd de belofte des Vaders in de tweede psalm. De heidenen, de einden der aarde. En hij weet middelen te vinden om die heidenen te bereiken. Het stond op zijn messiaans programma om soldaten van de Pretoriaanse wacht uit het keizerlijk paleis met het evangelie in aanraking te brengen. Maar hoe komt het evangelie nou ooit bij die soldaten terecht? Christus laat zijn apostel gevangen nemen. En Christus laat zijn apostel aan zo'n soldaat vastketenen. En dat is de weg die de meester gekozen heeft voor de knecht. En het woord komt op de plaats waar hij het hebben wil. En als die knecht nou eens onwillig is, om zich daartoe te laten gebruiken, daar staat ook een voorbeeld van in de schrift. De Heere zond zijn knecht Jona naar Nineveh, naar de heidenen, omdat Jona's God veel barmhartiger is en veel langmoediger dan de knecht. En Jona wil niet. Jona gaat aan boord van een schip de andere kant uit. En wat bereikt Jona ermee? Dat hij toch het doel des Heren moet dienen. En dat hij toch dienstbaar moet zijn aan het heil van mensen aan wie hij het niet gunt. Aan die heidense zeelui. Die moeten het ook horen. En dan moet Jona overboord. Dat is de prijs die hij voor zijn onwil en voor zijn ongehoorzaamheid moet betalen. Hij moet overboord. En toen hij overboord ging, wist hij niet dat God een vis zou beschikken die hem zou opslokken. En toen hij opgeslokt werd, wist hij niet dat God later tot die vis zou spreken dat hij hem weer uit moest spuwen. Hij ging echt overboord. En God bereikte zijn doel. Beter om dan toch maar een gewillige dienstknecht te zijn. En niet al te veel te rekenen met je eigen belangen, maar echt alleen maar te rekenen met de belangen van het evangelie. Het woord... Niet gebonden. En dat mag tot bemoediging strekken. Zou dat niet zo zijn, broeders, in de tijd die wij beleven? Kijk de toestand van de wereld er nou eens op aan. En neem dan de toestand van de kerk er maar bij. Afkalving links. En afkalving rechts. Een aanpassing links. Een aanpassing rechts. En een veelheid van pogingen om het evangelie pasklaar te maken. En de mens niet voor het hoofd te stoten. En wat er dan zo wel allemaal plaatsvindt in de kleine sector van wat we dan de gereformeerde gezinten noemen. Het is maar goed
Het is maar goed dat onze mensen alles niet weten van die kerkpolitiek en van die belangenbehartiging. En van dat afgunstig zijn en naijverig zijn onder elkaar van al Gods gaarne getrouwe dienstknechten. We hebben het ernaar gemaakt dat de kandelaar zou worden weggenomen. En toch gaat de Heere voort. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dan worden er toch nog mensen zalig. Dan worden er toch nog mensen, ook jonge mensen, echt bekeerd. Niet in de weg van een opgezweept worden, in de weg van een gepusht worden, in de richting van het kruis, maar in de weg van de waarachtige bearbeiding door de Heilige Geest. Daarom heeft het toch weer zin om aan een nieuw seizoen te beginnen. En weer te gaan preken. En weer te gaan catechiseren. Als we maar getrouw zijn. Want anders gaan we overboord. Getrouw aan de zaak van het evangelie. Met voorbijzien van onszelf. En als het dan over de voortgang van het evangelie gaat. Ik werk dat nu niet uit, maar let u dan ook eens op de wegen die Gods voorzienigheid gaat. Alle schepselen zijn al zoals in zijn hand dat ze zich zonder hun wil niet kunnen roeren en bewegen. Maar hij gebruikt ze om dat te bewerken en dat te bereiken. Wat hij wil dat bewerkt en bereikt zal worden. Paulus' gevangenschap opent de deuren voor gebondenen van Satan. En dan nog één ding. Een voorbeeldig christelijk leven laat niet na vrucht te dragen. Want door de banden van Paulus en door het hele gedrag van de apostel in deze bijzondere situatie in zijn leven, heeft het merendeel der broeders vrijmoedigheid gekregen. En wat heeft Paulus daar nou voor gedaan? Heeft hij een vurig pleidooi gehouden en heeft hij op een welsprekende manier op het gemoed van die broeders ingewerkt? Heeft hij ze met crème van woorden en met een keur van allerlei argumenten moed ingesproken en een hart onder de riem gestoken? Heeft hij cursussen gegeven en methoden aangeprezen om je vreesachtigheid te overwinnen en om je spraakgebrek kwijt te raken? En heeft hij ze een stukje vertrouwen meegegeven en ze wat assertiever gemaakt? Heeft alleen een voorbeeld gegeven. Alleen een voorbeeld gegeven. Meer niet. En één voorbeeld was meer dan 1000 woorden. Eén voorbeeld inderdaad levert vrucht op. En een voorbeeldig christelijk leven. Dat is een leven dat vruchtbaar is. Welsprekend is. Zou daar niet een van de grote problemen van onze tijd liggen, dat er nog wel heel wat woorden gesproken worden, maar dat er zo weinig voorbeelden zijn? En zou dat ook niet een van de hoofdoorzaken kunnen wezen van de alom gevreesde kerkverlating? Dat er nog wel woorden gehoord worden, woorden gesproken worden, maar dat er zo weinig voorbeelden zijn? En het is toch zo, als de woorden niet herkenbaar worden in het leven, dan zegt de cynische geest van velen van deze tijd dat het allemaal wind is en lucht en niks met een x. Komt het daardoor dat onze kinderen zijn zoals ze zijn in vele opzichten, dat ze wegglijden ook uit onze kringen? Is het omdat de voorbeelden ontbreken in de gezinnen? En omdat de ambtsdragers ook te weinig voorbeeld zijn? Dat we als dienaars van het evangelie misschien nog wel sprekers zijn. En prekers. En praters. En babbelaars. Maar geen voorbeelden. En daar waren we toch toe geroepen. 1 Petrus 5 vers 3. Tot voorbeelden der kudden geworden zijnde. Natuurlijk, dat kan op alle manieren praktisch gemaakt worden. U bent vindingrijk genoeg om de toepassing zelf te maken. U zegt dat toch niet tegen uw gemeente, zo niet waar? Dan maakt u toch de toepassing. Maar als ik tot predikheren spreek, dan denk ik dat ik het wel eens zo mag zeggen. Maakt u zelf de toepassing dan maar. En als we dan vandaag geroepen worden om aandacht te geven en steeds meer aandacht te geven aan het vak dat gemeenteopbouw heet, dat snel groeiende ooilam van de laatste decennia van de 20e eeuw, dan horen deze noties er ook bij. Deze noties ook, alleen maar om met beide benen op de werkelijkheid te staan. En de werkelijkheid is dat het in de gemeente niet alles goud is wat er blinkt. De werkelijkheid is dat er in de gemeente soms meer krachten zijn in de richting van gemeenteafbraak dan van gemeenteopbouw. Er is een tijd geweest, en u herinnert zich dat wellicht nog uit uw theologische jaren, studiejaren bedoel ik, want die theologische jaren die gaan wel door. Er is een tijd geweest dat er strijd gevoerd werd over het dilemma of we nou exemplarisch of heilshistorisch moesten preken. Het dilemma werd ons eerst opgedrongen en daarna moesten we er een antwoord op geven. En het enige goede antwoord was natuurlijk, dat weet u ook nog wel, natuurlijk moet de prediking heilshistorisch zijn. Want stel je voor, de ene keer moet je op Petrus lijken en de andere keer op Abraham en dan weer op David. Nou, dat houdt geen mens bij natuurlijk. Ik zal op die discussie niet ingaan, maar ik weet wel dat de schrift ons voorhoudt dat de enige echte christen een exemplarische christen is. En de enige echte dienaar is een exemplarische dienaar. Paulus schreef, en ik hoef niet eens buiten de Filippenzenbrief te gaan. Paulus schreef in vers 17 van hoofdstuk 3. Weest mede mijn navolgers, broeders. Hij schreef het in hoofdstuk 4 vers 9 ook. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Dan zeggen ze vandaag, nou dat is grootspraak van een man met een beetje te veel geestelijke poeha. Maar als Paulus dat schrijft, dan mag hij er wat bij schrijven. En dan mag hij dit erbij schrijven. In Korinthe, weest mijn navolgers gelijkerwijs ik ook van Christus. Daar lag het geheim. En dat is nog te leren. Dan hoeven we niet allemaal Paulussen te zijn. Stel je voor dat we allemaal Paulussen zouden wezen. God keurt het voor zijn knechten niet allemaal nodig dat ze eerst een poosje de gevangenis ingaan. En God keurt het voor ons allemaal niet nodig dat we eerst eens een poosje pijn lijden aan een gegeeselde rug. En dat we dan ook nog krom gesloten worden met onze voeten in een stok. En God keurt het voor ons ook niet allemaal nodig dat we eerst buiten de stadspoort ergens gesleept worden en daar gestenigd worden en voor dood worden achtergelaten. Maar voor al de ambassadeurs van het evangelie en de gezanten van Christus is het wel nodig dat ze navolgers van Christus zijn. En dat ze toch misschien met wat meer of met wat minder vrijmoedigheid moeten kunnen zeggen, weest mijn navolgers. Want ik zet ook mijn treden in Gods spoor. Nou, ik kan me niet indenken dat je dit zou kunnen horen uit de mond van die geëngageerde prediker, die gehuld in allerlei liturgische gewaden van precies de kleur die bij het kerkelijke jaar past en die één keer op een zondag een minuscuul toespraakje houdt, nadat hij in de week die voorafgaat aan de zondag met een bepaalde commissie uit de gemeente de liturgische trucendoos weer opengehaald heeft om de gemeente in dat korte poosje dat ze nog zondags wil vieren met een nieuwe gift, met een nieuwe een aardigheid te verrassen. Ik kan me niet voorstellen dat zo iemand kan zeggen, weest mijn navolgers, broeders. En ik kan me dat ook niet voorstellen van die enthousiaste pastoor die in vrije tijdskleding en op gymnastiekschoenen de gemeente rondrent en die overal de vlotte jongen wil uithangen en die naast de mensen wil staan en dat zo ver doorvoert dat hij door zijn uiterlijke verschijning alleen al de oorzaak is dat alles wat nog een klein beetje kerkelijk is, alle respect voor het ambt gaat verliezen. Pleit ik dan voor gewichtigheid? Pleit ik dan voor gewichtigheid in kleding en in gedrag en voor ongenaakbaarheid en voor afstand, alsof dat het geheim van een vruchtbaar leven zou zijn? Nee, in de mond van die afstandelijke en die ongenaakbare en vaak ook nog door sigaren walm omcirkelde en op een bepaalde zalvende toon sprekende zielenherder die alleen maar weet te zeggen, je moet er maar veel om vragen, past dat woord ook niet. Weest mijn navolgers, ja waarin dan? Broeders, voorbeelden der kudde geworden zijn we dat. Gelijkerwijs ik van Christus, zei Paulus. Zeggen we hem dat na, in alle ernst. Zeggen we hem dat na, hebben wij aan de voeten van Christus gezeten. En zitten we daar nog geregeld om zijn onderwijs te ontvangen. En dat keer op keer. En zijn we met zijn geest begiftigd. En worden we door die geest vernieuwd. Lijken we op de meester. De meester was gunnend. De meester was bewogen. En de meester is eerlijk in zijn omgang met mensen. En de meester is beslist in zijn omgang met mensen. En de meester neemt de persoon niet aan. Lijken we in die dingen op hem waarin hij de goede herder is. Zijn wij transparant, zodat wij wegvallen en de mensen ons niet meer zien, maar hem zien. Mensen die met Paulus kunnen en mogen zeggen, het leven, ook het ambtelijke leven, is mijn Christus. Dat heeft de apostel bedoeld toen hij aan Timotheus schreef, oefen uzelf tot godzaligheid. Broeders, mogen deze conferentie een oefening in godzaligheid zijn. We gaan samen zingen uit de 36e psalm, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog.
Wij willen ze bedanken. Heren, wat zijt gij goed en getrouw in het leven van uw kerk. En dat zijt ge omdat ge getrouw zijt aan uw eigen woord. En omdat ge het beloofd hebt dat u de werken uw handen nooit zult laten varen. Dat kan best een probleem zijn in ons leven, want de gang die gij daarbij kiest en de weg die u daarbij gaat, strookt niet altijd met onze persoonlijke belangen. Dat heeft Paulus ook ondervonden, maar u hebt hem gewillig gemaakt. En toen hem ernaar gevraagd werd, toen kon hij van zichzelf afwijzen. En toen had hij over zichzelf niet eens zoveel te vertellen. Hij kon roemen in God en in het woord en in de gang van dat woord en in de zegen op dat woord en in het werk van de Heilige Geest. Heere, leert u ons die les ook. Leert u ons die les ook dat we navolgers van Christus hebben te zijn. En dat dat ook maar het beste is. Dan hoeft er van ons ook verder helemaal niets meer bij. Dan is het genoeg als door ons heen de meester mag worden herkend. De herder. Heren, we danken u voor het woord dat we vanmorgen mochten horen. Ga verder met ons mee, deze dag, bij alles wat ons nog zal worden geboden. Laat het dienstbaar zijn aan onze innerlijke, geestelijke toerusting. Laat het dienstbaar mogen zijn aan de verrichting van ons ambtelijke werk. Laat het uit mogen lopen op de eer van uw naam. Heere, geef ons moed. Ook in de tijd waarin wij leven, afval, afbraak, kerkverlating, polarisatie, tolerantie. En zoveel dingen, heren, die afbreuk lijken te doen aan dat woord en aan de gang van dat woord. Geef ons moed dat gij de getrouwe zijt en dat wat er ook verandert, ook in ons leven, en hoe het ook gaat en welke bocht we door moeten, en welke haakse bocht misschien op ons levenspad geplaatst wordt, dat het woord ongebonden zijt en dat de Heere Jezus voortgaat met zijn werk. Hij heeft er het recht toe gekregen. O, wat een belofte, wat een garantie, wat een geweldige toezegging dat u, o God, het aan uw eigen Zoon beloofd hebt, dat hij mag eisen de einden der aarde en al de heidenen tot zijn erfdeel. Heere, geef ons daaruit moed en verwachting en lust ook tot het werk wat straks weer wacht. Om Jezus wil. Amen. Broeders, u wordt om 12:30 aan tafel verwacht.